Stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 7. En ik lees u daarvan voor het 19e vers. Daar spreekt het woord des Heren aldus, want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. Tot zover letten wij op de priester en de wet. Vorige week hebben wij ook dit schriftgedeelte gelezen en met elkaar overdacht. Maar het bleek mij bij sommigen dat zij het heel moeilijk vonden. En dat de bedoeling niet altijd duidelijk werd. Ja, je kunt je natuurlijk niet altijd op één of twee mensen oriënteren, daar gaat het niet direct over. Maar omdat ik dat toch bij meer te horen, dat geldt natuurlijk niet voor allen. Maar dacht ik, het is misschien goed om nog eens dit schriftgedeelte met elkaar te overdenken. En ik kan natuurlijk wel makkelijk zeggen, terwijl gij traag zijt om te verstaan, maar ik moet zelf ook altijd leren. En ook wat dat betreft kan ik me indenken dat je voelt aan op de bijbellezingen in die stof groeien langzaam in wat de schriftuurlijke betekenis betreft. Dan is dat in de overdenking zo dat bepaalde dingen, soms heel nieuwe dingen, zich voordoen. In ieder geval, u voelt wel aan, al ben ik in dat opzicht in verhouding met anderen misschien geen prekenmaker, dat je preken uitschrijft en zo, je voelt toch wel aan dat je daar mee bezig bent. En dan kan ik me ook indenken, als je soms kort, soms lang met de gedachte ergens mee bezig bent en het is je voor je eigen ziel duidelijk, dan kom je daar pardoes op de bijbellezing en dan mag je dat uit genade, mag je dat doorgeven. Maar ik kan me heel goed indenken dat de doorsnee hoorder daar, ja, nou niet zo misschien mee bezig is geweest. En die hoort dat allemaal in betrekkelijk kort bestek. Kan ik me heel goed indenken dat iemand zegt, nou, ik vond het verleden week toch wel erg moeilijk. Nou, en ik vond, om het nog een keer met elkaar dit schriftgedeelte te overdenken. Die keer daarvoor hebben wij gelet op dat wonder van die Abraham en die Melchizedek. Dat wil ik even als uitgangspunt nemen. We hebben toen die historie ook belicht, wat dat betekende dat Abraham Melchizedek ontmoette en omgekeerd. En dat Abraham heeft gevoeld dat Melchizedek een man was. Hij had wel niet de belofte zoals Abraham, aan uw zaad zal ik dit land geven. Maar hij was door een soeverein ingrijpen van God als koning priester over Salem gesteld. In het midden van een krom en een verdraaid geslacht van afgodendienaars. En hoe die man geen priester is geworden omdat zijn vader priester was, of omdat de mensen hem gekozen hadden, maar dat die man op een voor ons, voor de Israëlieten in ieder geval, op een heel bijzondere wijze door Gods ingrijpen tot een ambtsdrager is gesteld. Hij had dus ambtelijk gezien geen vader, geen moeder en geen opvolger. Dat had hij ook niet. Hij heeft het van niemand geërfd. Maar hij staat daar als zo'n eenzame persoon, door God zelf uitverkoren om zijn priesterkoning te zijn. Een koning van vrede en gerechtigheid. Nu had Abraham grote en dierbare beloften. Hij was de stamvader van dat volk. Gij volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten had genoten. De Heere had hem beloofd dat hij tot een vader van vele volken zou zijn. De Heere rekende hem gerechtigheid toe. En alle geslachten der aarde zouden in hem gezegend worden. Het is dus heel wonderlijk dat als Abraham deze Kanaaniet ontmoet, Melchizedek, is het heel verwonderlijk dat Abraham erkende in Melchizedek een persoon die boven hem geplaatst was door God. Want die Abraham geeft aan Melchizedek de tienden van alles. En dat houdt naar het woord des Heren in dat Melchizedek de rechthebbende was op alles. De achtergrond van de tiende is immers de erkentenis dat alles van de Heere is. Het goud en het zilver en het vee op 1000 berg. En de Heere wilde maar een tiende gedeelte hebben. Maar in dat geven lag de erkentenis, alles is uwe. Je voelt wel aan wat een ingrijpende gebeurtenis als Abraham, de gelovige, deze naar den geest broeder ontmoet en hem erkent als de rechthebbende. Nu maakt de apostel van deze gebeurtenis gebruik. Want, ik zei, Abraham was een stamvader, een patriarch. In zijn lendenen waren besloten Isaac, Jacob, maar ook de zonen van Jacob, waaronder Levi. En nu heeft die Levi in principe Melchizedek erkend als boven hen staande. Levi zelf was er nog niet, maar de stamvader Abraham was er wel. En nou heeft de stam van Levi later, bij het geven van de wet enzovoort, die zijn tot de priesterdienst geroepen. Geen andere stam, maar de stam van Levi. En de hoge priester moest ook zijn van de stam van Levi. En toch, en dat bedoelt de apostel nu, de Hebreeën te verduidelijken, die toch weer een hang hadden naar die oud-testamentische dienst, die oud-testamentische vorm, die oud-testamentische ceremonie. Nu wil de apostel zeggen, broeders, voordat Levi geboren was en van God verkoren om priesterdiensten te verrichten, toen hij nog in de lenden van Abraham was, toen heeft Levi als het ware al de tiende aan Melchizedek, die priesterkoning, gegeven. Toen heeft Abraham gevoeld dat Melchizedek boven hem stond. Dat die man een rechtstreekse vertegenwoordiger was van Jehovah, hier op aarde. Dus, wees voorzichtig met het terugkeren naar de wet, naar de priester van de oude dag. Want die oude priesterdiensten, die hebben al ver en lang daarvoor in Melchizedek dat aparte, dat wonderlijke priesterwerk ontdekt, waar zij het van moesten afleggen, waar zij niet zich tegenover konden handhaven. Inderdaad, die priesters, die levieten later, die nemen ook tiende. Die nemen ook wel tiende. Maar die hadden dat als een bijzondere opdracht, een bevel van God. Een bevel van God. Dat een deel van de tiende bestemd mocht worden voor de priesters. Zij mochten er dus eigenlijk niet aankomen. Maar omdat God dat gezegd had, dat die levieten mee moesten delen, daarom mochten ze die tiende nemen. Daar hadden zij vergunning voor gehad. Maar Abraham had geen opdracht van God. Want Melchizedek was eigenlijk naar het vlees geen eens een broeder van hem. De levieten en de andere stamgenoten waren nog broeders van elkaar. En toch neemt Melchizedek de tiende van Abraham. En Abraham geeft ze zomaar. Kijk, zo heeft de apostel in het licht gesteld dat de mensen niet moeten zweren en blijven en terugverlangen naar een priesterschap. Dat het echte priesterschap niet was. Maar dat ze veel meer moeten letten op het grote wonder van de priester, de hoge priester, Jezus Christus, die naar diezelfde ordening van Melchizedek, door Gods soevereine beschikking, verkiezing, priester geworden is, in der eeuwigheid. En nu gaan we nog eens even letten op het schriftgedeelte, dat we dus verleden week ook met elkaar overdacht hebben. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitisch priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Inderdaad, niet zo'n eenvoudige zin. Wat bedoelt de schrijver? Als het Levitisch priesterschap het volk had kunnen brengen tot de gemeenschap met God, tot de verzoening van de zonde, tot de voldoening aan het recht van God. Als die Levitische hoge priester en priesters het daar nou hadden kunnen brengen, tot die volkomenheid, dat het tussen God en de ziel in orde is. Als dat mogelijk was geweest, dan zou er geen nood geweest zijn om een andere priester naar de ordening van Melchizedek. Christus Jezus. Want dan waren ze er al gekomen door middel van de priesterdiensten. Daar staat er nog een tussenzin bij. Tussen haakjes, maar het is wel een zeer belangrijke zin. Indien nu de volkomenheid door het Levitisch priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen. Dat moet je zo lezen. Die wet die God gaf, de hele wet, niet alleen de wet van de priesterdiensten en alle ceremonieën, maar de hele wet van God, met inbegrip van de geboden die wij iedere zondag horen. Die wet, die eist volkomenheid, eist zuiverheid en deugd, liefde tot God en liefde tot de naaste. Eigenlijk kun je priester en wet niet scheiden. Let op het allerbelangrijkste van wat dit vers eigenlijk te zeggen heeft. Toen God zijn wet gaf, kwam hij daarmee met die wet in een priesterdienst bij de priesters, die door God waren aangewezen. Die wet steunde dus min of meer op de priesterdienst. Let wel hoor. Die wet heeft in principe nooit kunnen steunen op het doen van de mensen. Dat wist God al. Want God is in al zijn werken van eeuwigheid bekend. De Heere God wist wat van het maaksel zij te wachten, dat niemand die wet van God naar haar diepe betekenis kan onderhouden. En dan nog onderhouden niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest uit liefde. Dus met eeuwig gesproken, God heeft die wetten, al die wetten, heeft hij gelegd bij de priesters, bij de altaren, daarmee uitdrukkende dat wij in der eeuwigheid niet door het volbrengen van de wet zalig kunnen worden. De Joden, de Israëlieten, hebben dat wel gedacht. Wat de Heere zegt, zullen wij doen. En in de dagen van de Heere Jezus Christus was de algemene opvatting dat je door het doen van de wet gerechtigheid kon verwerven en het eeuwige leven als beloning. Waarbij je hoopte dat je tekortkomingen door de barmhartigheid van God zouden worden weggescholden, kwijtgescholden. Die opvatting deed toen algemeen opgeld. In het Oude Testament ook, alleen je merkt, Gods kinderen, die hebben er wel doorheen gezien. Want dan lees je van Gods kind David, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren en van het uur van mijn ontvangenis af het voorwerp van uw toorn. Die spreekt over de offerande godes, welke een verbroken en verslagen geest zijn. En dat het bloed van stieren en bokken niet kan reinigen. Deze mensen hebben dus gezien het verband tussen wet en priester op de juiste wijze. Die hebben daaruit mogen leren door genade dat de weg om door het doen het eeuwige leven te bereiken, dat die weg afgesneden is. Want bij dat Levitisch priesterschap, onder dat Levitisch priesterschap, heeft het volk de wet ontvangen. Met andere woorden, die wet die steunde op de priesterdienst. Die wet steunde op verzoening op bloed. Dat gaat heel ver uiteraard, dat voelt u wel aan. Want dan kan een mens wel zeggen, ja, maar nee. Denk nou eens wat de schrijver, wat Paulus schrijft. Ze hebben een ijver gehad, niet allemaal, maar ze hebben een ijver gehad. Ze hebben, laten we zeggen, de serieuze, die hebben alles op alles gezet om dat te bereiken. Voor zover je wat kunt bereiken met een mens, met een zondaar. Maar iedere mogelijkheid hebben ze benut. En toch zijn ze niet ingegaan zo. En toch kwam, als genade het niet verhoeden, kwam uit dat ze vijanden waren van het kruis van Christus. Ze zagen meer in hun brengen van de offeranden, in hun geven van de tienden en in het zoveel mogelijk betrachten van de geboden. Daar zagen ze veel meer in. Daarom zegt de apostel, ze hebben hun best wel gedaan, maar zegt hij, ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Want ze hebben een gerechtigheid zoeken op te richten, niet door het geloof, uit het geloof, maar een gerechtigheid als uit de werken der wet. En ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots en aan de rots der ergernis, gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, een beproefde steen. Als u dit nou onthouden mag, verstaan, dat die wet tijdelijk bij die zwakke priesterbediening was samengevoegd om te prediken, van onze kant kan het niet meer komen. Want een ieder is vervloekt die niet van harte. God lief heeft boven alles en daarnaast als zichzelf. Die heeft geen bestaansgrond voor God. Maar die wet deed dat niet. Ik spreek nu even de positieve zin. Die wet bleef daar maar liggen in die ark. Waarbij het bloed eenmaal jaars gesprengd werd. Die wet ging niet als een vuurbrand de overtreders te lijf, al werden ze gestraft vanwege hun zonde. Maar toch, hij maakte geen voleinding. Hoe kwam dat? Omdat die wet steunde op het priesterwerk, op de offeranden. Die wet werd eeuwig gesproken, vergeef me, met eeuwig gesproken. Die wet werd zoet gehouden. Die werd stil gehouden. Die werd in die ark bewaard vanwege het bloed. Dat vloeide, maar het kon eigenlijk niet. Daarom moest die hoge priester maar spaarzamelijk in het heilige der heiligen komen, met vrezen en beven. Want er hoefde maar iets verkeerd te gaan, of het kostte je leven. Er hoefde maar iets te falen, denk aan de zonen van Aaron en de Heere doden ze. Allemaal prediking daarvan ook. Het is dat er nog bloed is. Al is het dan tijdelijk dierenbloed geweest. Het is dat er nog een offer is. Want anders
dan kwam die wet tevoorschijn, die vurige wet, en die zou al het volk verteren van de aarde. Er zou geen genezing en geen redding in der eeuwigheid mogelijk zijn. Maar dit was tijdelijk. Dit was tijdelijk. Want wij weten, zoals ook de rechtgelovigen in de oude bedeling, dat het bloed van stieren en bokken kan eigenlijk niet Gods recht vervullen. Het bloed van stieren en bokken kan eigenlijk de zonde niet verzoenen. Nog geen miljoenen liters bloed kunnen dat uitwassen, mijn zonde. Daarom was het in het heiligdom op aarde zo, van de voorhof ging het naar het heilige, maar dan mochten wij niet komen, maar de priesters wel. In het heilige werd het schemer. Je kwam van de lichte voorhof in de schemer, in het schemerende heilige. Totdat je weer kwam bij de tweede gordijnen, de zware afscheiding tussen het heilige en heilige der heiligen. En daar was het donker. God die woont in de donkerheid. God, wie zou hem zien en leven? Daar proef je iets in van priester. Het is maar beter dat je niet alles ziet hier. Want het zou eens kunnen gebeuren dat het schotel met bloed je uit handen geslagen zou worden. Het zou eens kunnen gebeuren dat je zou denken, laat ik die wet eens uit de ark halen, die stenen tafel. Duister. Wie kan God zien en leven? Daarom maar één keertje per jaar met de vingers een klein beetje en dan terug. En dan, ja, dan tegelijk is de rook van het wierook dat in het heilige stond door de gordijnen naar binnen gegaan. De wierookgeur in het heilige der heiligen. Het moet allemaal eigenlijk meewerken om een bedekking te vormen. Een schuilplaats. Want je kan hier niet bestaan. Het is dat bloed erbij is. Tijdelijk het beestenbloed, als een prediking. Maar als je dat weg zou denken, dan kon niemand in het heilige der heiligen, dan kon niemand ooit één woord tot God spreken. Voel je die innige samenhang van priester en wet? Voel je nu ook, en is dat nou nog tot een troost, dat je zegt, ja, laten wij niet net doen alsof de Heer gedacht zou hebben dat wij als mensen door de vervulling van de geboden, volmaakte vervulling dan, van die hoofdwet, dat wij daardoor iets zouden kunnen verdienen. Dat kan niet. Daarom is die eigen gerechtigheid bij de mens en ook bij de Jood in de Jezusdagen zo verschrikkelijk. zo vijandig bij een mens. Want nou wordt hij in zijn slagader aangetast, waar hij altijd op gerekend heeft, waar hij altijd op bedacht is geweest. Dat wordt hem nou in één keer uit handen geslagen. De Jood verstond de zin van de offeranden niet meer. Ik heb u dat ook meer dan eens, omdat het zo belangrijk is, aangehaald in de prediking, en ik wil het nog eens doen. Die offeranden, die waren gegeven van God. De Heer had gezegd, ik geef u het offer op het altaar. Dat woord moet je nooit vergeten. Ik geef u het offer op het altaar. Met andere woorden, offeren, dat is niet iets bij God brengen van onszelf, om God gunstig voor ons te stemmen, een soort betaling aan God. Ganselijk niet. Want wij hebben niets. Want Jezus, want God heeft gezegd, de aarde met haar volheid is des Heeren, ook die beesten. Zijn allemaal van mij. Nou zegt God, nou mag je van mij, dat geef ik je, die os of dat lam, om op mijn altaar te brengen. Opdat je tot je verwondering zou ontdekken, dat de rechter de redder is. Dat God zelf zich een lam ten brandoffer voorziet. Dat het het eenzijdige uit God uitgaande werk is. Uit die eeuwige liefde, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar nou de verandering goed te begrijpen. Want als jij veel offert, nou, allicht dat toch de gedachte bovenkomt, ik doe heel wat voor God. En als je geweten je dan een beetje beschuldigt, dat je kwaad gedaan hebt, en je denkt, ach ja, het is niet goed geweest. Ik doe zondag 100 gulden in de collectezak. Ik breng het erover op ons. Of die Israëliet die zegt, nou, laat, ik had eerst gedacht om die te brengen, maar ik heb van de week niet zo best gedaan, laat ik nou die goeie vaart, laat die aan God geven. Dan is God ook tevreden weer. Dan is mijn schuld is weer uitgewist. En dan kan ik weer verder. Voel je hoe de mens daarvoor open staat. En dat dat nou precies tegenovergesteld is aan hoe de Heere het bedoelt. Daarom zegt diezelfde God, die de offeranden heeft ingesteld, die zegt bij sommige profeten, ik walg van heel die offeranden, heb ik je dat soms geboden? Om mij brandofferen en slachtofferen te brengen? Dan zou je kunnen zeggen, ja, dat heeft God zelf wel degelijk geboden. Ja, maar niet zo. Niet zo dat wij de heidenen gelijk worden, die als het niet regent, met een heleboel offeranden komen bij hun afgod, om die grimmige afgod goed te stemmen. Wij hebben niet de God van de heidenen, die wij door onze beweegredenen moeten overhalen, om over onze schuld heen te stappen, en om dan toch maar weer de ziekte uit te bannen, en de oogst te zegenen. Denk, krommel, dit zijn kardinale dingen. Hoogst belangrijk. Want dat is nou juist het christelijk geloof mede, dat wij dat niet meer kunnen. Daarom is het zo zielsverderfelijk ook als rechtzinnige mensen net doen alsof hun bewegingen, alles wat zij hebben, alsof dat nog enig gewicht in de schalen. Dat is precies diezelfde gang die de Israëlieten ook maakten in die dagen. Daar is dat offer en dat beest een stuk van mijn bezit. Nou, wie geeft er zo'n mooie koe aan God? Dan mogen de mensen wel eens een voorbeeld aannemen. En de Heer die zal toch belonen. Want de Heer is toch maar een beloner. Van degene die hem zoeken. En die zijn wetten betrachten. Voel mensen. Zo kan die duivel als een engel des lichts. Hè? Die kan zo in de christelijke leer infiltreren. Dat je denkt, waar gaat het nou over? Gaat het nou over dat soevereine, dat God zelf een offer op het altaar legt? God zelf. Of komen wij daar nou aan te pas? En dat wil een mens niet. Een mens wil er wel aan te pas komen. Een mens wil met alles aan te pas. Maar voel je dat dit zo erg is en dat God daarom zegt, heb ik je die offerande geboden? Zo? Denk je dat je zo van mij af kunt komen? Dat je zo je zonde af kunt kopen? Oh nee, wat jullie betreft hoef ik niks te hebben. Zie ik liever een verbroken en verslagen hart. Maar dat is dan een vrucht van de Heer. O mensen, hoe meer je het ziet in het woord, dan zeg je, hoe duidelijker wordt het dat de mens er finaal buiten staat als het gaat om de zaligheid, hoor. En dan mogen de mensen schelden en de een zegt, ik vind het te licht en de andere vindt het wat anders. Hoe je het vindt, dat doet niks ter zake. Maar het kon wel eens net andersom zijn. Het kon wel eens net andersom zijn. Het kon nog wel eens die remonstrantse geest zijn die erin zit. Waarbij men geen afstand wil doen van zichzelf en kan doen. Want ik moet ook een duit in de zak doen. Ben ik. Je kunt niet altijd zo onderscheiden. De Heere die weet het alleen. De Heere proeft het hart en kent de nieren. En dat is de troost. Ik ben misschien een beetje scherp of hard. Maar dat is de troost. Je moet niet denken dat ik daar nou zo bewogen in die zin onder ben. Want ik weet de Heere die geeft het zijn bemind als in de slaap. De Heere kan het de mens alleen maar leren. En je mag gerust weten, dan heb ik vaak geen eens zin en geen eens lust om erover te praten zelfs, over godsdienst. Dan zeg ik, tuttel maar aan, want als ik doorpraat dan word je boos. En als ik zeg, joh, ik hou helemaal niet van die rommel godsdienst, dan moet ik eigenlijk in mijn hart niks van hebben, daar walg ik van. Heb ik niet een krant, kunnen we de krant niet gaan lezen in die tijd, hè? Dan heb je het ook verpeuterd. Ik zeg, zoek het maar uit. Zoek het maar uit. Maar, och Heere, dat uw geest ons ware wijsheid leert. Ik, hij, wij. Want ik zeg dat niet uit erboven staan. Zo moet je het niet opvatten. Maar wel wil ik zeggen, het heeft God behaagd zijn zoon te openbaren. Dat mag ik wel zeggen. En zeg ik, er hoeft niet voor hoog in de boom. Helemaal niet. Het is eigenlijk net andersom. Maar daar wil een mens niet aan. Het is net andersom. Die mens die daar met zijn rommeltje loopt te slepen. Hè, van hen naar der. Hè, die zit zo hoog in de boom. Die zou zich geen raad weten. Als hij zou zeggen, ach, dat heeft ook niks te betekenen. En daar hoef je ook niet op te steunen, hoor. Ach, ja, oh, dat heb ik zoveel gehaald, joh. Maar dat weet het niet, hoor. Al dat gedoe van ons. Want dan zou die denken, ja wat heb ik daar nog over? Dan verdrink ik. Dan verdrink ik, dan zink ik. Dan weet ik het niet meer. Nou ja, dan weet je het niet meer. Dat is toch niet zo erg? We hebben het toch eigenlijk ook nooit geweten? We zitten toch al veel te hoog met ons weten? Voel je, ik grijp ver terug. Hè? Maar voel je nu aan, de apostel die voelt waar het nou eigenlijk om loopt. Net als bij de gelaten brief. Daar komt het ook duidelijk uit. Dan gaat het dan ook over iets andere dingen, maar toch ook wel in de grondstrekkingen. Mensen, de terugkeer tot de oude dienst, de arme, eerste beginsel der wereld, dat kost ons het leven. Dat kost ons het leven. Daar gaan we aan ten onder. Daar kun je niet meer mee zalig worden. Het heeft trouwens nooit gekund. We hebben het wel gedacht, maar het heeft nooit gekund. David en Salomo en al die mannen die in de Bijbel en de kinderen van Korach, die hebben het wel geweten. Je merkt het in hun psalmen, merk je het. Nee, het is niet meer goed te maken met God van ons uit. Door de vervulling van de wet. Enige hoop is nog dat hij zijn belofte vervult. Van dat lam dat het op de berg des Heren nog eens zal voorzien worden. Zo lag het bij de oprechten. Maar verder hebben ze zichzelf bekend tot hinken en zinken. Ieder ogenblik gereed te zijn. Maar zo was de gangbare opvatting niet. De gangbare opvattingen waren: ik heb wat, en nu heb ik wat gedaan, nou geef ik de Heren wat. En nou is het weer goed, dan ga ik met een opgelucht naar huis, gevoel naar huis. Net als dat de mens denkt, ik kan aangenaam zijn hoor. Ja, je moet niet denken dat het allemaal nou maar als waardeloos wegschuift. Zo moet je het niet voelen. In de zin van, maar het gaat nou over de grondstukken, over de grondslag van de leer der zaligheid. Waarop en op welke gronden zondaren nou zalig worden, dat bedoel ik. Wat kun je denken, ik heb ook wel eens aan de Heere gevraagd of verteld, ik geloof dat ik zo'n hard ongelukkig schepsel ben, dat ik ooit nog ene traan kan laten. Kan ik niet, Heere. Ik kan het niet. Ik raak nergens, geloof ik, meer bewogen van, Heere. Zie mijn ellende en mijn moeite aan. Dan zat ik geen eens zo te denken van, hoe zit het nou met mijn staat zus en met mijn staat zo. En zou ik me soms vergist hebben, ik kom niks te kort als dankbaarheid, al die smoesjes, nee hoor. Maar dat wij in ver afgeleken gestreken ronddringen. Maar dit heb ik wel glaszuiver gevoeld, geloofd. Daar hangt mijn zaligheid niet meer vanaf. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Als dat waar was, nou, dan zou ik zeggen, ik geloof dat iedereen er beter aan toe is als ik ooit, want ik heb, die heb nog wat en die heb nog wat en die krijgt nog wat. Dan steek ik de spot niet mee, dat meen ik. Maar wat moet ik nou eigenlijk aandragen? Ik weet het niet. Dus nee, och ja, als daarover loopt, zeg ik wel, dan kan een zondaar wel zo'n boek schrijven over de christenreiziger op weg, wat er allemaal zo over hem heen gaat en noem maar op. Maar dat is nog niet waar het over loopt in het stuk van de zaligheid van de offerande Christus. Kijk, dan was het om je verstand te verliezen. Nou kun je wel eens bedroefd zijn, dat je, met eerlijk gesproken, zo'n ellendeling voor God bent. Dat jij dat bent. Maar dat is heel wat anders. Hij zegt, och Heere, zie mijn moeite aan en mijn ellende. Neem mijn zonde uit, mee doge gunstig weg, denk ze niet. Zet mijn voeten op het spoor en hou mijn wankelende gangen vast, want ik loop weg en ik ga weg. Ik ga te grond. Maar ja, dat ik zou haast zeggen, dat is nou eenmaal de verborgen kant van het geestelijk leven. Daar leef je ook nog geen eens bij. Nee, daar leef je ook nog geen eens bij. Want daar heb je ook nog geen eens erg in. Maar dat kan opeens wel eens op een mens vallen. Hè? Kan opeens wel eens op hem vallen. Dat hij een onchristen is. Maar ja, dat is nou altijd het belangrijke. En dat nou in de harten beoefend mag worden, dat is groot. Gelukkig heeft dat niks er meer mee te maken met al of niet zalig worden of onze staat. want die ligt in betere beloftenissen en in betere handen vast. Want dan denk ik, ja, al zou ik het niet weten, niks weten, al zou ik het uitschreeuwen, al zou ik nog zo benauwd zijn of wat dan ook, maar er verandert boven niks. Niks. Ik heb al lang bedacht hoe het met de mens af kan lopen, want dat zie je om je heen, hè. Wat is een nietig schepseltje, als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan kruipt hij van narigheid in de hoek en hij weet geen raad meer. En als de Heer zijn aangezicht verbergt, hij kan niet sterven, hij weet niks. En als hij helemaal oud wordt, kan het best dat hij nog in een kinderstoel bij wijze van spreken terechtkomt. En als hij vraagt, heb je nou nog wat, dat je alleen maar wat speeksel ziet lopen. Dat is dan een mens. Dus als daar nou de gronden in lagen, of je al of niet iets kunt zeggen, nou dan vielen wij eruit. Maar dat is nou juist. Die grond heeft God nou in Christus Jezus gelegd. Die waarachtige beproefde hoeksteen. En dat werd nou in de oude bedeling al afgebeeld. Maar het was o zo zwak. Want de Heere die kon ons bloed, hebben we gehoord, al niet gebruiken. Die vond dierenbloed niet zo besmettelijk en zo waardeloos als het ons bloed eigenlijk is. De Heere dierenbloed voorgenomen. Maar dat was maar een tijdelijke remming. De zonden geschieden onder de verdraagzaamheid Gods. Ze waren onder al die inzettingen totdat het zaad zou komen die het beloofd. Namelijk Christus. Nou, kon nou een Levitische priester volkomenheid brengen? Dat is, kon nou een Levitische priesterdienst uit de weg nemen wat ons van God scheidt? Nee, dat kon die niet. Als dat zo geweest was, dan had er geen noodzaak geweest tot een andere priester die door een soevereine godsdaad aangesteld zou worden. Maar nou is priesterschap veranderd. Priesterschap is veranderd. Nou geschiet er ook verandering van wet. En dat zijn natuurlijk hele moeilijke versen. Want een wet van Meden en Perzen kan niet gebroken worden. Maar de wet van God kan helemaal niet gebroken worden. En veranderd worden. Die blijft. Dat is Gods heilige wil. Ja. Ja. Het is moeilijk om het uit te leggen. Voor mij hoor, dat stem ik toe. Hoe ik dat uit moet leggen. Het priesterschap verandert. Wat betekent dat? Wel, het priesterschap is van de Aaron heen geleid. Ja, niet in een opvolgingssfeer, maar is van de Aaron op Christus gekomen. Het priesterschap is veranderd. Toen de Heer Jezus Christus zich tot de schuldoffer ging brengen, toen mocht Caiaphas zijn kleed gerust scheuren. Toen was het van 2-1, of dat Aarons huis Gods goedheid prijzen en zeggen, loof den opperheer, of ter eigen handhaven. Het was van 2-1, want het priesterschap moet veranderen. Er moet wat gebeuren. God kan niet blijven wachten. Maar er moet voor die genadebetoning grond zijn. Grond. Genade is niet goedkoop in die zin. Die genade, het is niet goed wat ik zeg, maar ter verduidelijking. Die genade die werd via miljoenen dieren die er geofferd zijn, werd die als het ware aan de mensen toegereikt en uitgedeeld. En eigenlijk komt dat ook helemaal niet, maar was het vast een vooruitgrijpen op dat enige waardevolle bloed van Christus. Wij voelen aan, er moet wat gebeuren. Die wet die daar in de ark ligt opgeslagen, die moet eruit. Die priester die daar zo gauw mogelijk weer uit het heilige der heiligen terug moet. Die daarmee de armoe vertoont van ons zondaren, want wij kunnen het bij God niet uithouden. Zijn gerechtigheid drukt ons dood. Er moet iets gebeuren. Maar als er dan wat gebeurt, als het priesterschap nou gaat veranderen, dan moet er toch ook noodzakelijk verandering van wet plaatsgrijpen. Zo werd op de eenvoudigste manier, zegt er de vorige week ook gedaan. En laten we nou met die verandering der wet, nou in de eerste plaats dan even nemen, de wetten die betrekking hadden op het huis van Levi, op de priesterdienst. En op alles wat ermee samenhing, met de offeranden en noem maar op. Al die wetten werden door God aan het volk gegeven, geopenbaard. Maar die waren helemaal gericht op die situatie, op die toestand toen. Daar waren ze op gericht. Tijdelijke. Toen had het recht van godsdienst, staat er in de Hebreeënbrief. Toen. Maar, als nou het priesterschap verandert, en die uitverkoren stam van Levi, die moet opzij. Ja, dan moeten al die wetten die over die priesters gaan en al die offertjes die er gebracht werden en al die mooie kleren die ze droegen en die borstplaat en noem maar op, dan moet dan, die moeten weg, die moeten vervallen. Als nou werkelijk blijkt dat die priester, die hoge priester, nog nooit één ziel heeft kunnen inbrengen in de gemeenschap en de gunst van God, dat die borstplaat maar hiervoor bleef hangen, al waren het dan mooie edelstenen, en al was het iets om een traan bij weg te pinken, zo mooi. Maar als zou blijken, en dat is gebleken, dat die hoge priester nog nooit een zondaarsziel in verzoende betrekking met God gesteld heeft, dan voel je wel aan, als dan de echte, de ware, die net als Melchizedek, maar dan door een soevereine godsdaad, buiten die stam, want onze Heere was naar het vlees uit de stam van Juda, van zijn moeders zijde, waar de wet helemaal niet van gesproken had, want de wet had de stam van Levi aangewezen. Maar als dan die leeuw en dat lam uit die stam van Juda kwam, dan moet er iets wijken. Dan kun je niet meer je eigen uitleven met die borstplaten, met die efotten, met dat wierookpad en noem maar op. Dan moet dat hele complex van al die wetten en inzettingen en rechten, want het was tenslotte een priesterdienst, een priesterlijk volk, dat moet allemaal opzij. Maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Want als een priester, een hoge priester, werkelijk stil mag zwijgen voor God. En als een hoge priester werkelijk overtuigd mag zijn. Ik heb het land geen behoudenis aangebracht. Ik heb geen zonde verzoend. Dan zou je zeggen, dan is die hoge priester blij. Dan zou die ook mee gaan zingen, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Nou gaat het echt gebeuren. Wat wij nooit hebben gekund, dat zal nu nog waar worden. In deze man, deze van God gezondene. En deze man is gekomen, God en mens, in eenheid van persoon. Wat God van die dieren zei, ik geef u het offer, ik geef u het offer op mijn altaar. Dat was nog maar een zwakke heenwijzing. Maar nou zegt God, ik geef mijn zoon op het altaar. Ik geef mijn zoon. Jullie hebben nooit wat gegeven, want wat jullie gegeven hebben, heb ik jullie gegeven. Maar ik geef echt mijn eigen zoon. Daar kom je in het ondenkbare. Daar kunnen wij nooit. Ik kan er niet in denken. Dat kan ik niet. Want dan kom je als op Gods eeuwige liefde uit. Want hoe kan dat nou? Hoe kan God die onze rechter is tegelijk liefde hebben? Al zo lief heeft God toch zo'n verdoemelijke en verloren wereld had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven, Dat kunnen wij, dat kun je nooit klein krijgen. Dat is onmogelijk. Ik heb al eens geroepen, Heer, hebt u dan meer van een mens dan van uw eigen zoon gehouden? Uw eigen kind, de zoon, uw schoot, u hebt hem toch maar gegeven? Als er nou nog een andere rechter was, buiten de drieënige God, en die had geoordeeld dat God de Vader zijn zoon, dan zou je zeggen, dan ligt het nog iets anders. Maar nou in dat ene, drieënige wezen, uit dat ene wezen komt het offer. Kijk, dat is de diepste prediking van die eeuwige, onuitsprekelijke liefde God, die langs een rechte weg zich wil openbaren. Niet door de wetten opzij te gooien, niet door de vingers te zien, maar dat is juist, want dat zou niet zo'n liefde zijn, maar dat is nou de diepste blijk van Gods liefde. Dat het hem alles gekost heeft om die liefde tot een schuldig volk op grond van recht uit te kunnen laten. Dat is de diepste blijk. Als de Heere God gezegd had, nou laat dan die wet maar opzij schuiven. Laat dan dit maar doen, want ik wil ze toch maar graag bij me hebben. Dat had ook misschien wel lief genoemd kunnen worden. Hè? Maar dit is de liefde. De grootste blijk van Gods liefde. Dat hij dat nou juist niet gewild heeft. Dat hij zoveel liefde heeft gehad. Dat hij zijn eigen zoon als plaatsbekleder, als zoenoffer heeft geschonden. Kijk, nou komt er een priester van een andere orde. Die priester, hebben we gehoord, die mocht helemaal niet in de tempel komen. In Jeruzalem. Dan zeggen, ja, maar hij was toch de waarachtige God en mens in één persoon. Mocht hij kon zeggen, dit is het huis van mijn vader. Een bedehuis. En je hebt er een moordenaarspelonk van gemaakt. Hij mocht er niet inkomen in het heilige of heilige der heiligen. Waarom niet? Dat hoorde bij de stam van Levi. Dat hoorde bij het gebrekkige. Ik heb gezegd vorige week, gelukkig dat hij daar niet in mag komen, want dan zou er misschien nog een twijfel kunnen zijn in onze ziel. Maar nu is het ontwijfelbaar. Hij kon daar niet in komen. Gelukkig maar. Hij heeft het ook nooit geprobeerd. Hij heeft het ook nooit gedaan. Hij heeft nooit gezegd tegen Caiaphas, ga jij nou eens opzij, laat mij nou eens daar in dat heilig. Hij heeft nooit gedaan. Want daarmee bleek die andere orde, die nieuwe orde naar de ordening van Melchizedek. Dat door God tot priester, koning, profeet verkoren zijn, dat bleek daar. Ja, en dan heb ik echt wel bij de overdenking gezegd, God lof dat de Heer, lof zij de God van Israël, dat hij de zaak heeft gelaten. Laat dat maar een Caiaphas over. Maar u, o beminnelijke priester God, als u dan maar in dat andere heiligdom ingaat, als u dan maar in die donkerheid bent ingegaan, die allerdonkerste donkerheid van de godsverlating. Dat zal betekenis hebben. Dat zal betekenis hebben. Dan kan die maar beter in die aardse tempel niet komen om zijn offer te brengen. Maar daar ergens buiten. Waar niemand het meer uit kan houden. Waar de grote verschrikkingen van het oordeel Gods zijn benauwde ziel vervaren. Dat is toch groot? Daar is hij wel in dat heilige rechtsgeding ingegaan. Waar die aardse hoge priester, de schaduw was het nog maar die schaduw was zo zwaar, dat hij er maar even bij kon zijn en dan moest hij alweer terug eruit. En het luisterde zo nauw, dat Uzia, die de ark wou grijpen, die werd gedood. Die viel zomaar dood neer. En die koning, zijn naam ontschiet me even, die het wier ook vat wou grijpen, die werd meelaats. Hij hoorde niet bij de stam van Levi, dat kwam hem niet toe, om te offeren. Maar nou, Jezus, die gaat het echte, het volmaakte offer brengen, buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Hij is opgestaan naar de orde, gelijkenis, gelijkenis. Melchizedek was de Christus niet. Ik hoop dat u dat erbij bedacht hebt. Ik moest het sterk benadrukken om het eigensoortige karakter van het priesterschap van Melchizedek te benadrukken. Maar de apostel gebruikt dit uiteraard om alleen de onuitsprekelijke waarde van Christus' hoge priesterschap te verheffen boven het hoge priesterschap van Aaron, waar hij de vervulling van is. Hij is het niet naar de wet van het vleeselijke gebod. Ja, vleeselijke gebod, ja. We zeggen, nou, maar dat is ook maar raar praten over de Bijbel. Ja, maar toch was het een gebod dat functioneerde onder het vlees. Laat maar eerlijk zijn. Nou noemt hij het hier vleeselijke gebod, maar dat betekent het gebod dat circuleerde door het vlees. Maar het kwam niet echt in orde. Het kwam niet echt. Het waren wel geboden. Al Gods geboden zijn goed. Maar door de zonde, door het vlees, hebben wij de wet krachteloos gemaakt. Wij zijn vlees. Die wet kan van ons geen geest meer maken. Dus die wet die heeft het maar tijdelijk gedaan met een beetje dierenbloed en wat priesterdienst en noem maar op. Naar de ordening van Aaron. Noodgedwongen. Maar het was toch de wet van het vleeselijke gebod. Want waar het gebod op stuitte, dat waren vleeselijke mensen. Al dachten ze, we zijn geestelijk. Al dachten ze, dat kunnen wij wel doen. Maar overal stuitte die heilige wet op het vlees. Die wet die nam vleeselijke priesters, want die hoge priesters, die waren kwalitatief niet beter. Ze mochten geen gebreken hebben, bepaalde gebreken. Enzovoorts, en ze hadden bepaalde dingen in acht te nemen met twee. Maar ze waren kwalitatief niet beter dan de anderen. Het waren gewone mensen ook. Alleen vanwege hun ambt stonden ze hoog onder het volk. En bij hoog boven het volk. En eigenlijk ook weer onder het volk. Maar Christus is niet die vleeselijke. Christus is de waarachtige rechtvaardige. Die kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Die kon zeggen, indien ik kwalijk gesproken heb, getuigd tegen mij. Maar zo niet, waarom slaat gij mij? Zo was het Christus. Die is niet naar dat vleeselijke gebod priester geworden. Maar hij is naar de kracht van het onvergankelijke leven. Want wat bleek nou? Dat het gebod onder vlees circuleerde. Ze gingen allemaal nog een keer sterven ook. En dat was nog niet klaar. Er was het werk niet af. Daar moesten mooie gewaden uitgetrokken worden. En dan lag daar die hoge priester. Maar hij is geen hoge priester meer. Hij is nou niet meer. Hij kan geen schaaltje bloed meer dragen. Wat is nou maar een gewoon mens, als je hem nou zo ziet liggen, dood. Hè? Met zijn doodshemd aan, de borstplaten, efot, alles is af. De mooie tulband die hij op zijn hoofd had, alles is afgenomen. En nou moet een ander het weer dragen. Het gaat over. En hij is niet klaargekomen in zijn leven. Het is er niet van gekomen om de grimmigheid van God weg te nemen tegen de zonde en zijn gerechtigheid te voldoen. Voel je het wanhopige, het moeilijke van die oude dienst? Maar hij is naar de kracht des onvergankelijke levenspriester. Dat wil zeggen, hij is God uit God en licht uit licht. Zijn dood overkomt hem niet zoals die aardse hoge priester. Nee, die aardse hoge priester die bracht niet het offer van zijn leven. Die man die dacht misschien, oh, ik had zo graag nog een poosje willen blijven. Dat ik nou toch sterven moet, dat ik nou net dat heb. Dat dacht die man. Nee, het was geen offer. Hij moest, het is de mens gezet, eenmaal te sterven. Het werd hem gewoon uit handen geslagen, zoals het met ons allemaal eigenlijk gaat. Het wordt ons gewoon uit handen geslagen. God bewaar ons dat we een eind aan ons leven maken. Hè? Maar dat doet de doorsnee mens toch niet zo gauw. Hè? Maar ik bedoel, doorgaans is het zo niet hoor. Doorgaans wordt er een einde aan ons leven gemaakt. Hè? Door de eerste oorzaak, de eerste God. Maar er zijn er nog andere tweede oorzaken van allerlei ziekten en ellende en noem maar op. Maar de offerande van Christus, de dood van Christus, is een daad. De kracht van het onvergankelijke leven wil dat. Wil door die poort van de dood heen. Naar het leven. Wil door de helse angst en benauwdheid heen. De geestelijke, de eeuwige en de lichamelijke dood. Daar wil de kracht van het onvergankelijke leven dwars doorheen. Nou, dat kun je bij een hoge priester toch niet zeggen. Voel je nou aan dat onuitsprekelijke verschil tussen die aardse dienst en Christusdienst? Daarom de vernietiging van het voorgaande gebod. Dat circuleerde onder vlees en dat kon op die manier zo niet blijven, want we hebben er toch al een potje van gemaakt. We hebben toch al als fariseers of als goddeloze Gods heilige wet misbruikt en niet voor zijn doeleinden. Dat hebben we toch al gedaan. Er moet aan dat functioneren een einde komen, een vernietiging, dat nou het echte komt. Dat er een is die zegt, ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingeloof. Daarom dat het allemaal opzij moest, dat kwam omdat het zwak en onprofijtelijk was. Het kon ons er niet brengen. Het kon ons niet heiligen. Heiligen betekent in de Hebreeënbrief meestal tot het beoogde doel brengen. Het bracht ons niet in de gemeenschap met God terug. Het bracht ons niet in de verzoende betrekking. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Ik maak het even af, van mijn zoon eruit. De wet heeft geen ding volmaakt. Is de wet niet volmaakt? De wet is wel volmaakt. Maar de wet heeft geen andere dingen kunnen volmaken. Hij heeft er ons niet kunnen brengen. Dat betekent het. Hij heeft ons niet bij God terug kunnen brengen. Want die wet stuitte op ons vlees. Er is niks mee beginnen. Vrome vlees of goddeloze vlees. Maar het was allemaal vlees. Daar stuitte de wet op. Die wet kon ook met dat dierenbloed uiteindelijk niks beginnen. Wat moet je dan zeggen? Dat die wet zoals die onder die vleeselijke mensen gekomen is, die heeft er niet eentje binnengebracht. Die heeft niet één zondaar de toegang tot God kunnen ontsluiten. Die heeft niet één nieuwgeboren kindeke daar kunnen stellen. Om eens te zingen, ik zal nu, ik mag ademhalen. Na zoveel bange tegenspoed heeft de wet nooit gekund. De wet heeft geen ding volmaakt. De wet heeft geen mens op zijn plek gebracht. Dat kon de wet ook niet, want door de wet is de kennis der zonde. Nou, hoe moest je dan bij God terugkomen? Op die manier onmogelijk. Maar het was de aanleiding van een betere God. Ook wel genoemd, vertaald als de inleiding tot een betere hoop. Maar ik vind het woord aanleiding ook. De wet, zoals die onder de vleeselijke mensen fungeerde, die wilde zijn een aanleiding, een oorzaak, dat de mensen zouden hopen op Christus. dat de mensen zouden hopen op de echte priester. Want daar waren de schaduwen vol van heenwijzing. Die wet die kon ons nergens brengen. Maar die wet kon wel door het licht des geestes en door een kruimeltje geloof ons doen uitzien naar een betere hoop. Om door het dierenbloed eens heen te mogen kijken op het bloed van het onbestraffelijke lam. En om door de hoge priester eens heen te mogen kijken naar die priester die de kerk niet op zijn borst, maar in zijn hart meeneemt. En die door de dood heen niet sterft, nee, maar leeft door de dood heen, om nu met zijn volbrachte offeranden in het heiligdom te kunnen blijven, waar niemand het uit kon houden. Hij. Daarom de wet heeft geen ding afgemaakt. Maar ze kon de aanleiding zijn van een betere hoop op het waarachtige bloed van Christus. Welke hoop? Door welke wij tot God genaakt? Wij? Hoe dan? Alleen door de offerande Christi. Verder niet. Niet door je tranen, niet door je gebeden, niet door niks, door geld nog goed. We kunnen nooit meer van onze kant op God genaakt. Ja. En daarom heb ik ook niet zo erg veel zin om altijd maar bezig te zijn in diervoegen van onbekeerden. Bidden jullie nog wat harder. De bekeerden hebben het dan niet zo meer nodig. Maar jullie zijn onbekeerd. Dan moet jullie nog wat meer bidden. Dan zeg ik, je logent de doodstaat van de mens. Dat wij bidden is goed. Dat zeg ik altijd. Ik wil niet overvroom zijn om te zeggen, kinderen, bid maar niet, want je meent het toch niet. Nee. Maar dat zeg ik alleen maar op grond daarvan. Dat de Heer om Christus zo'n onnozel gebedje kan horen en wil horen in zijn lieve zoon. Maar dat zeg ik niet daarom dat je een indruk krijgt. Als hij maar volhoudt en als hij maar dit en als hij maar dat. Dan zeg ik al, ga je op je kop staan. Daar komt God niet voor van zijn troon. God komt alleen van zijn troon om zijn geliefde zoon te omhelzen. In hem heeft hij een welbehagen. Hoor hem. Dan kunnen wij nou tot God genaken. Daarmee. Dat is groot, hè. Daar moet je niet zeuren. Ik kan zo slecht bidden. Want dan zeg ik, bidden? Dat heb ik nog nooit gekund. En als je in de kerk zit en zegt, oh, zie, dat is wist mijn gedachte. Ik kan heus niet altijd goed naar je luisteren. En ik kan niet altijd volgen. Dan zeg ik, oh mens, dat is bij mij net zo erg of nog veel erger. Ja. Ja. Wat dat betreft kun je nooit tot God. Nooit. Nooit. Maar om nou zuiver te mogen zien. Nou hoort die eeuwige vader, die hoort dat ellendig. Ja, hoe moet je hem uittekenen? Dat wouwelaartje, dat stokkeraartje. Die hoort hij nou. Omdat hij zijn geliefde zoon hoort. Nou is het goed. En daar mag jij gewoon schamen. Tuurlijk. Dat is erg nuttig. En je mag ook wel eens verlangen naar de uitlating van zijn eeuwige liefde. Maar als we dit maar mogen weten. De betere hoop door welke wij tot God genaten. Dat is niet iets dat ik breng. Maar het is gebracht. Door Christus Jezus. Nou, dit is nou de laatste keer dat we dit gedeelte hebben overdag. Denk ik. Ik hoop dat er iets van mag duidelijk zijn. En dat iets, dat kun je samenvatten. Alles is niets. Christus alleen is genoeg. Amen.